Ja, de politie heeft woensdagochtend in verschillende landen 90 mensen gearresteerd van de... En dan moet ik het gaan proberen goed uit te spreken. Drangheta, is dat goed?
Drangheta.
Drangheta. De Italiaanse maffia uit Calabrië die in Nederland ook opereert. De naam schijnt afgeleid te zijn van Andrakatos, Grieks voor dappere man. Hoe begon de macht van die zogenaamde dappere mannen aan het eind van de 19e eeuw? Wie zijn het en hoe werken ze? Italië-kenner Arthur Westen, u hoorde hem al, is de gast en hij gaat hierover vertellen. Ja, welkom Arthur. Hier was het, kwam het groot in het nieuws, dat oppakken van zoveel mensen in één keer. In Italië ook all over de...
Nee hoor, daar zijn ze wel aan gewend. Aan de maffia sowieso natuurlijk, maar ook wel aan dit soort acties. In Nederland sprongen de media inderdaad bovenop. De maffia speelt natuurlijk altijd tot de verbeelding. Maar in Italië is het denk ik bijna wekelijks of misschien maandelijks raak. Worden dit soort acties daar verricht. En eigenlijk was er begin deze week een veel belangrijkere op Sicilië. Waar daadwerkelijk de Cosa Nostra, zo heet de maffia van Sicilië, onthoofd is omdat daar de top lag. De capo dei capi, zoals ze hem daar noemen, is opgepakt. En deze actie tegen de 'Ndrangheta is wel belangrijk, omdat het een internationale actie is geweest, maar het is eigenlijk binnen Italiaanse context een heel kleine druppel op de groeiende plaat.
Kun je een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot die arrestaties in Europa, met name in Nederland? Ik geloof dat het gaat om mensen, dat er een paar pizzeria's in het zuiden des lands genoemd zijn. Waar hebben we het eigenlijk over?
Nou, de 'Ndrangheta is een gigantische multinational. Ik noem het altijd de McDonald's van de onderwereld, omdat ze zitten overal. En het zijn een soort van franchise-organisaties eigenlijk, die min of meer onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.
Maar ze zitten niet in grote en buiten waar ze zitten.
Nee, ze zijn allerminst zichtbaar. Dat weten ze wel te voorkomen. En wat er gebeurt is in Nederland, kijk, ze zitten natuurlijk in Nederland vanwege de drugshandel. Haven van Rotterdam met name voor de cocaïne-invoer en de productie van ecstasy in Brabant. Mm-hmm. En wat er gebeurt is dat ze het geld wat uit die drugshandel binnenkomt, dat wordt witgewassen via, laten we zeggen, normale instanties, zoals een hotelletje of een pizzeria in Limburg. En er zijn nu in Nederland 5 mensen opgepakt, waarvan overigens alweer 2 zijn vrijgelaten. En die spelen dus een rol, laten we zeggen, binnen dat proces. Maar de echte belangrijke mensen zitten in Calabria zelf. En dat is dus lastig, want daar komt de Nederlandse justitie niet zo snel bij. Daar zijn ook wel wat mensen opgepakt door de Italiaanse carabinieri. Maar nou ja, de echte belangrijke capi, zoals ze heten, zitten nog steeds lekker in hun bunkers in de bergen van Calabria verstopt.
Ja, want ze bestaan er al heel lang, hè, in Calabria. Het is niet een korte geschiedenis. Ik geloof al sinds de 19e eeuw. Waar komt het uit voort?
Nou, eigenlijk het opmerkelijke van die maffia is, dat geldt ook voor de maffia van Sicilië. Het zijn eigenlijk organisaties die zijn ontstaan op het moment dat ook Italië ontstond. Dus de eenwording van Italië, jaren 1860, leidt ertoe dat deze geheime bewegingen eigenlijk naar boven komen. Er zijn 2 verklaringen voor. De eerste is dat in de aanloop naar die Italiaanse eenwording zijn er allemaal geheime genootschappen die proberen een soort van revolutie te ontketenen. En die gebruiken vaak...
Ja, want even, Italië is opgedeeld tussen... Voor een deel is het Oostenrijk-Hongaars. Voor een deel is het... En dat wil zelfstandig worden.
Nou ja,
min of meer.
En het zuiden, dat staat allemaal onder leiding van een koning. Die zit in Napels, een Bourbon. Mm-hmm. En tegen die koning in Napels zijn allemaal geheime genootschappen die zich daar tegen willen verzetten. En die gebruiken vaak de organisatiestructuur en ook rituelen uit de vrijmetselarij. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is als eenmaal die eenwording plaatsvindt...
Maar is dat dan ook een elite? Want de vrijmetselarij...
Het zijn best wel, laten we zeggen, grootgrondbezitters en dergelijke die daar een rol in spelen. De andere kant van het verhaal is dat als eenmaal die eenwording plaatsvindt, met Garibaldi, wel bekend, dan is er eigenlijk een soort van machtsvacuüm dat ontstaat, omdat die koning in Napels is dan verdwenen. En dan, dat zuiden van Italië is een beetje aan zijn eigen lot overgeleverd. Dan gaan deze organisaties zich vooral bezighouden met criminaliteit. En eigenlijk een soort van parallelle overheid en ook economie en een parallele sociale structuur zelfs ontwikkelen om gebruik te maken van de situatie. En daar ligt de oorsprong van zowel de Cosa Nostra als de 'Ndrangheta en ook nog de Camorra in Napels. Het is allemaal in het zuiden van Italië, is het oude gebied van die koning van de Bourbons.
Ja, dus, wat wordt gezien als het armste gedeelte van Italië.
En nog steeds, zeker. Ja. Dat is natuurlijk ook een verklaring. Het is een van de armste gebieden van Europa.
Het begon met een politiek doel. Het verdwijnt in misdaad, daar gaat het in op. En hoe is nou die club waar we het nu over hebben waar ik de naam niet eens van ga uitproberen te spreken. Hoe is die nou de meest, misschien wel de meest succesvolle, waarschijnlijk de meest succesvolle organisatie geworden?
Dat zijn ze geworden vrij recent. Het was natuurlijk altijd de Cosa Nostra. Die kennen we ook, hè, van de banden met de maffia in Amerika. Denk aan The Godfather. Maar die is hard aangepakt in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Met grote acties. En eigenlijk omdat die Cosa Nostra zo hard is aangepakt, heeft een Ndrangheta in het gat kunnen duiken. En dat gaat dus om drugshandel. Dus de Cosa Nostra hield zich bezig met heroïne met name. Mm-hmm. Nou, dat is cocaïne geworden natuurlijk. En recent ook ecstasy. En die Ndrangheta is zo sterk geworden wereldwijd, omdat er ook heel veel Italiaanse migranten uit die regio, uit Calabrië, van Australië tot Duitsland, tot dus Limburg zitten, die als een soort van schakels kunnen fungeren binnen die McDonald's multinational-achtige structuur.
Ja.
Dus dat is de verklaring.
Ja. En betekent dat nou dat deze organisatie vooral ook internationaal gaat?
Ja, zeker. Zeker. De criminaliteit waar ze zich mee bezighouden is natuurlijk ook per definitie internationaal. Drugshandel is een fenomeen dat zich niet aan grenzen houdt. En het is een beetje een paradoxale situatie, omdat ze zijn heel erg internationaal aan het opereren, maar wel de kern, en dus ook de bestuursstructuur, om het zo maar te noemen, van die beweging, die zit wel in Calabrië zelf. En daar zijn dus ontzettend veel, echt duizenden leden van deze beweging die daar gewoon opereren. Om eventjes wat cijfers te noemen. In Calabrië, dat is een vrij dun bevolkt gebied, daar is naar schattingen 1 op de pak een beetje 350 mensen is een lid van de Ndrangheta. Dus in een dorpje van pak een beetje een paar duizend inwoners stuur je altijd wel 5, 6... een Ndrangheta-leden hebben.
Ja. En, maar hoe word je trouwens lid? Want ja, is dat de familie gebonden? Is dat, want, ja, als je die maffia films ziet, dan zijn het vaak families. Ja. Hè? Dus als je in een bepaalde familie geboren wordt, dan kan je vaak haast niet anders.
Ja, precies. Dat klopt. Nee, het is heel erg sterk verbonden aan families. Maar je kunt er ook toetreden als je een paar misdaden op je kerfstok hebt. Dan kun je lid worden van de organisatie.
Je moet iets gedaan hebben. Het is niet zoals de VPRO nu op de radio leden werft. Je moet
meestal iemand vermoorden. Dat is de eerste stap. En dan word je de eerste functie die je kan krijgen, wat ze noemen een giovane d'onore. Dat is een jonge man van eer. En dan kun je langzamerhand opstijgen in die organisatie. Het gaat ook met allemaal dus nog steeds hele mystieke rituelen gepaard. Met bloedplengen en dergelijke. En dan kun je uiteindelijk, als je heel erg ver opklimt, de capo crimine worden. Dat is het hoofd, eigenlijk de hoofdmisdaad, letterlijk vertaald. Die, dat zijn vaak oude mannetjes die er misschien lief uitzien op een dorpspleintje, maar die dus eigenlijk heel veel macht hebben en aan het hoofd van zo'n organisatie staan. Dus het is een hele hiërarchische structuur intern, gebaseerd op familiebanden en vertrouwensbanden die ontstaan dankzij dat soort rituelen.
Ja, en dan zeg je gemiddeld in een dorp van pak een beetje 1000 mensen, 5, 6 mannetjes, neem ik aan, mannen.
Ja, zeker. Ja.
Lid van die club. En nu lezen we vaak dat Italië, dat zuiden van Italië, het eigenlijk ook zat is, die maffia. Mm-hmm. Maar in alles wat je zegt klinkt ergens ook, er hangt ook een soort romantiek omheen. Een soort, hoe moeten we dat nou lezen? Zit er toch een soort romantiek en steun? Hoe kan het? Help ons eens.
Ja, ik denk dat romantiek een te groot woord is. Maar wat wel het probleem is, kijk, het is dus een heel erg diep verzonken organisatie in die cultuur, in die structuur, in die maatschappij. Het is heel moeilijk om er vanaf te komen, ook omdat het inderdaad van vader op zoon vaak wordt doorgegeven. En eigenlijk als je bijvoorbeeld een kleine ondernemer bent in zo'n dorpje met een paar mafiosi, is er geen mogelijkheid om je aan te onttrekken. Want je moet beschermgeld betalen enzovoort. En als er een keer iets wordt gebouwd, dan gaat al het geld naar de maffia.
Het is een soort schaduwburgemeester van zo'n dorp.
Nou, zeker in Calabria zijn ontzettend veel ook gemeenteraden die helemaal geïnfiltreerd zijn door de maffia. Die worden dan door de centrale overheid in Rome worden die
geen schaduwburgemeester, maar gewoon de burgemeester.
Nou ja, precies.
Dat hoort er ook bij. Ja. Ja.
En dat wordt dan wel van hogerhand aangepakt, maar dan komt er weer een andere burgemeester voor in de plaats die ook die banden heeft. Dus het is heel moeilijk om er tegen te opereren. En de echte verklaring daarvoor is natuurlijk dat het een organisatie is die heel erg gebruik maakt van de slechte, laten we zeggen, sociale economische omstandigheden. Omdat er zo weinig werk is, weinig kansen, met name voor jongeren, is de maffia een verleidelijk alternatief. En dat kan dus denk ik alleen maar echt worden uitgegroeid als die regio daadwerkelijk Een ontwikkeling doormaakt richting meer de rijkdom, meer de economische welvaart en dergelijke. En dat ziet er niet naar uit dat gaat gebeuren.
Ja, maar hoe zit het dan met de landelijke politiek? Het was natuurlijk de vorige eeuw zo dat de sociaaldemocraten en de christendemocraten, zelfs de top, Craxi, Andriotti, noem ze allemaal maar op, hadden banden met die maffia. Ja. Nu hebben we de indruk dat al die nieuwe partijen die nu de dienst uitmaken, dat minder hebben. Is dat ook zo? Of
dat is wel spannend om te gaan bekijken hoe dat nu gaat lopen. Ja, want inderdaad, die oude partijen waren allemaal min of meer wel met die maffia verbonden. Nu heb je twee grote nieuwe partijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega Nord, die zeggen dat ze dat niet hebben. Maar bijvoorbeeld Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken, berucht inmiddels omdat hij zich veel tegen de migratie keert, die heeft toevallig of niet heel veel stemmen gekregen precies in dit gebied in Calabria. En dat wil waarschijnlijk zeggen dat hij indirect misschien banden heeft opgebouwd met dus lokale politici die gesteund worden door deze beweging. Want wat heel vaak gebeurt, stemmen worden gekocht door de maffia voor een paar tientjes bijvoorbeeld per stem om een bepaalde kandidaat naar voren te schuiven die de maffia gunstig gezind is.
Ja.
Dus waarschijnlijk die band tussen de 'Ndrangheta en de politiek, die blijft ook nu nog steeds in stand.
Ja, en heb jij hoe kunnen we ze in Nederland herkennen?
Niet.
Niet?
Nee. Ze hebben geen grote vlag of een tatoeage op hun voorhoofd. Kijk, ze zijn ook zo sterk omdat ze zich verborgen houden. Hè. Ze opereren in het verborgene. Ze zien er niet bijzonder uit. Het enige wat je misschien zou kunnen herkennen, dat is nu ook gebeurd met die pizzeria in Horst in Limburg, is dat daar wordt geld wit gewassen. En dat betekent vaak dat een pizzeria die misschien helemaal geen omzet draait, opeens een gigantische makeover krijgt.
Er komt nooit iemand.
Gouden kranen en weet ik wat.
Ja.
En dat betekent dat er dus heel veel geld in wordt gepompt. Nou, als je dat ziet gebeuren, of je nou in Horst woont of elders, dan zou ik zeggen, trek even aan de bel, ga naar de lokale politie.
Een reden voor waakzaamheid.
Precies.
En deze grootscheepse actie, zijn ze nu geraakt in hun machtspositie?
Nee.
Door al die arrestaties, of hoe moeten we daarnaar kijken?
Nee, in Italië zeker niet. Het is een waarschuwing voor ze geweest, omdat het wel de eerste keer is dat het een internationale samenwerking is geweest tussen verschillende politiemachten. Dus ze weten nu dat ze worden bekeken, bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland en zelfs in Colombia. Maar ze zijn hier natuurlijk wel tegen bestand. En die 90 mensen is echt dus op een totaal van een paar duizend weinig. Is geloof ik een paar miljoen euro in beslag genomen, maar ze hebben een jaaromzet van 53 miljard.
Ja.
Dat is een multinational van niveau Shell. Hè? Dat is echt, okay. Dus,
we zijn er nog niet van af.
Nog lang niet,
zo te horen. Ja, Arthur Westijn, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor je uitleg.
Graag gedaan.
Ja, we weten je weer te vinden als het zover is.
Zeker.